Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere, door den Heilige Geest. Amen. Geliefden, wij zingen Psalm 67, het eerste en tweede vers. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons licht en is hij ons goed. Opdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wendt. En de blinde heiden u van God gescheiden eens uw heil erkennen. En het tweede, 1 en 2 van Psalm 67. Wij lezen dan Psalm 22.
We lezen Psalm 22, een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hassachar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet, en des nachts. En ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Alle die mij zien bespotten mij, ze steken de lip uit en ze schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Here gewenteld dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opengesperd, als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen hebben zich vaneengescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, ze schouwen het aan, ze zien op mij. Ze delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwenmuil en verhoor mij van de hoornen der eenhoorn. Zo zal ik uw naam mijn broeder vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad van Jacob, vereert hem. En ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord, als die tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente, ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden, ze zullen de Heere prijzen, die hem zoeken. Uw lieder hart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren en hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Alle die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken. En die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Ze zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen, de volken, dat geboren wordt, opdat hij het gedaan heeft.
Wij bidden. Heere, wij knielen in aanbidding voor u neer. En verheerlijken uw grote naam die we lief hebben. Gij hebt die naam over ons uitgeroepen. In het bijzonder in de Zoon van uw liefde. Toen u ons uw Vader had liet zien. En al zo lief de wereld had. Dat ge uw enige geboren Zoon gaf. Om een offer te zijn voor onze zonde, om in onze plaats aan uw heilig recht te voldoen, en de straf te dragen die we waardig zijn. En dat hebben u ons bekend gemaakt, Heere, en wij hebben het geloofd. En wij danken u daarvoor in het midden van uw gemeente. Gij zijt waardig te ontvangen de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging, want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Heere, zo zijn wij samengekomen. In uw naam willen we nieuwe kracht ontvangen, gesterkt worden door een edele geest, opdat wij het pad van uw geboden mogen lopen. Aan het begin van een nieuwe week, die we zijn ingegaan, waarvan we weten dat ook dit een week zal zijn vol zorgen, vol moeite en menigmaal ook vol verdriet. Want wij zijn nog op deze wereld die in het boze ligt. En wij moeten ook met Paulus zeggen, als we zien op onszelf, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze zonde en des doods? Want het goede dat ook wij graag willen, Heren, dat doen we niet. Maar het kwade dat we niet willen, dat doen we. Ook die wet is in ons hart. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Dat is tot onze smart. En nu hebben we uw woord aan ons verkondigd, dat zondaren tot u mogen komen. Dat u ons kent en weet wat van uw maaksel te wachten is. Dat al ons gebrek en al onze zonden en al ons tekort u allang bekend is. Eer dat u ons riep, eer dat u zich over ons ontfermde, toen hebben we het offer der verzoening al gebracht. Heere, laat dat vanmorgen onze ziel weer uithalen uit het stof, waar we ons met ons armzalig bestaan zo menigmaal in rondwentelen, in al die bekommernissen en beslommeringen van dit leven. En doe ons het woord wat u eenmaal sprak tot Martha opnieuw geloven. Eén ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. En het zal van haar niet worden weggenomen. En het werk dat zij deed, dat was aan uw voeten zitten en uw woord geloven. Mogen we zo vanmorgen eens aan uw voeten zitten. Stil, berusten in uw beleid en naar uw stem horen. Want dan spreekt u nog immer vriendelijk tot alle voor wie de last des levens te zwaar geworden is. Tot alle die tot u komen, hongerig en dorstig, moede en ellendig, onvergenoegd met zichzelf, gegeeft rust de rusteloze en getroost het hart dat schreien tot uw vlucht. En daarom slaan we onze ogen op uw vaderlijk erbarmen. Gij hebt het zo dikwijls gedaan. Gij hebt ons zo menigmaal de rust doen vinden hier, onder het lommer van uw getuigenis. Toon ook dat ge nu dezelfde God zijt, want wij zijn dezelfde zondaren. Laat ook uw woord zijn tot toebrenging van degenen die nog buiten staan, die met hun hart u nog niet vrezen, die u ten diepste niet kennen, nooit gezien hebben. De tranen in uw oog over onze zon en uw medelijdend hart over onze ellende, die nooit gezongen hebben van uw vaderlijk mededogen, o laat ze verteerd worden door uw goddelijke liefde. Dan zullen we en zij met ons schuldig kennen tegen al uw geboden, zwaarlijk overtreden, geen van dezelfde gehouden. Maar dan zal ook de vraag uit ons hart opklinken, Heere, is er dan nog een weg dat ook ik gered kan worden? De engelen in de hemel zien met spanning toe als uw woord verkondigd wordt, want ze verblijden zich over de bekering van een zondaar. Laat het ingaan in de harten van onze jongens en meisjes. Geef dat ze met verwachting naar uw kerk gekomen zijn, niet om hier zomaar een uur te zitten, maar echt met verwachting, zeggende met de dichter, ach Heere, ach, werd ook mijn ziel door u gered. Heere, ge zijt een God van onze kinderen en van onze kleinkinderen. Dat heb u Abraham beloofd tot in het duizendste geslacht. Zegen alle die het moeilijk hebben, die in rouw en verdriet hun dagen eenzaam doorbrengen, in ziekenhuizen, in inrichtingen, gestichten, waar dat ze ook zijn, Heere, die zich ook vandaag eenzaam voelen, die erg ziek zijn, waaronder ook die zuster der gemeente. Heere, wil u haar nabij zijn in de avond van haar leven en laat het vriendelijk licht van uw aangezicht haar moed en kracht geven. Gedenk aan alle heren die nog vervreemd zijn van het leven der genade, die ook buiten ons leven in ons arme vaderland wat weer terugkeert tot het heidendom waaruit u het geroepen hebt. Zegen de arbeid en liefde en evangelisatie en zending op school en catechisatie. Geef ons als vaders en moeders gedurig met onze kinderen ook te spreken over de eeuwige dingen. Laat ons ze voorgaan door te zoeken het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En daar u beloofd hebt, daarover alles wat heerlijk is een beschutting zal zijn, breid dan uw vleugelen ook over ons uit, zoals we hier samengekomen zijn met uw ganse kerk. Laat uw naam heerlijk worden in het midden van ons, opdat onze lippen uw lof gestaag mogen vermelden. Dit bidden we van u, omdat we weten, omdat we geloven, dat u zijt een barmhartige Vader, alleen om Christus wel. Amen. Wij zullen nu zingen uit Psalm 22, 13, 14 en 16 vers. Het woord van God dat we u vanmorgen willen prediken is uit Psalm 22, het 28ste en 29ste vers. 22ste Psalm, 28 en 29 zijn de versen. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot een Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren. En hij heerst onder de heidenen. In deze tekst leert de Heere ons dat de einde der aarde zullen worden toegebracht, zullen horen van de heerlijkheid des Heeren, die hij in deze psalm ons bekend maakt. In het offer van de Heere Jezus Christus. De einde der aarde zullen worden toegebracht door de kennis van de genade van God, zoals in deze psalm ons voorgeschilderd. Wij moeten er altijd rekening mee houden bij alles wat ons verontrust in deze wereld en ook in ons vaderland, dat de aarde des Heren is, mits schaders haar volheid. Satan heeft een gemene greep gedaan in het paradijs, om het werk van God te verknoeien, en een breuk te maken tussen God en zijn werk, waarvan de mens toch het pronkstuk was. En dat schijnt de Satan aardig gelukt te zijn. Als we rondom ons kijken, de plaats waar we wonen, in het land waar we geboren zijn, waar we wonen. Als we over de grenzen kijken, tot aan de einde der aarde, dan lijkt het aardig gelukt, dat plan van de Satan. De wereld los van God. God beledigd, gekrenkt, ontroond, zijn macht ontnomen. Lijkt het zo niet? Lees de krant. Hoor wat in deze wereld gebeurt. Zeg dan ons hart niet menigmaal al bevende. Waar is God? Bemoeit God zich met deze wereld? Laat God dit allemaal toe. Als hij een almachtige God is. De ongerechtigheid vermenigvuldigt. En de vrome worden benauwd. En als we de Bijbel lezen, dan zal het er niet beter op worden. Naarmate het einde nadert. En toch. Laten wij ons door de schijn niet laten bedriegen. Deze wereld is nog altijd Gods wereld. Hij heeft zijn eigendomsrecht daarop nimmer prijs gegeven. En dat zingt ook de dichter in deze 22e psalm. Deze wereld zal weer worden een plaats waar gezongen zal worden van de wegen des Heren. Tot aan de grenzen der aarde. Ze zullen komen. Zelfs de heidenen. De blinde heiden. Nu van God gescheiden. Hij zal weten. Hij zal geloven. Dat God koning is. Van deze wereld. En die wereldverovering door de steen. Weet u wel. Uit het boek van Daniël. In het beeld. Wat voorgesteld wordt en wat vermozzeld wordt door die steen die zonder handen rondrolt en afgehouwen is. Die steen, die rollende steen, dat evangelie van Jezus Christus, dat zal overwinnen. En zal de hele aarde bedekken. Nou, dat mag dan in ieder geval onze rust en onze troost zijn bij al het gewoel en gewemel. Waar we ziek van zouden worden. En bij alle berichten die ons verontrusten. dat God zijn wereld weer terug zal hebben. En dat zal niet gaan op de manier waarop de verlichte mens van deze eeuw meent. Dat koninkrijk van God, dat komt nog altijd door het eenvoudige kruis, door het evangelie. Wat eenmaal gesproken is, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Zo staat het ook in onze tekst. Alle einden der aarde zullen het gedenken. Dat had God al beloofd onder het Oude Testament, toen er nog zo weinig zicht was op de verovering door God van het koninkrijk van de wereld. Toen heeft de Heere al tot Abraham gezegd, weet u wel, daarboven op de Moria, waar Abraham gereed staat om zijn kind aan God op te offeren, en het ook door het geloof gedaan heeft, als God hem dan in de plaats van zijn enig kind Isaac, het kind der belofte, een ram wijst, dan zegt Abraham, op de berg des Heren zal het voorzien worden. En dan zegt God, in uw zaad zullen al de volken van de aarde gezegend worden. Dat was toen al bekend. En wat God zegt, dat doet u. Dat doet hij, daar kunt u gerust van op aan. Wel nu, in deze 22e psalm spreekt ook David. Hij spreekt van zijn ellende in de eerste plaats. Hij spreekt van zijn verdriet wat de vijand hem aandoet. Hij wordt vervolgd, gejaagd, belaagd aan alle kanten. Want dat is in de eerste plaats de reden dat David deze psalm gedicht heeft. Zeker, deze psalm biedt ons ook een heerlijk perspectief en openbaart ons ook de geheimen van het kruis. Maar het is in de eerste plaats een psalm van David. David wordt vervolgd. Davids ziel wordt gejaagd door zijn vijanden. Zoals in zoveel psalmen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan psalm 116. Waar David het zo zwaar heeft, door Saul achtervolgd wordt. Als we die psalm lezen en die psalm zingen, dan denken we over het algemeen ook in de eerste plek dat David daar schreeuwt over zijn zonde. Als hij het heeft over de benauwdheid van zijn ziel. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Maar dan moet u rustig de kanttekening maar eens lezen. Want ik heb onlangs nog gezegd, door niet goed de Bijbel te lezen, verarmen we onszelf zo erg. En denken we dat God alleen maar een redder is van onze ziel. Ja, gelukkig wel. Heel voornaam. Maar ook in onze gewone dagelijkse omstandigheden is God onze God. En dat is zo troostvol, omdat we in het dagelijks leven moeten staan met onze kinderen. Op scholen, in de maatschappij en in ons huisgezin en overal waar God ons roept. Als David in deze en ook in de psalm 116 klaagt over benauwdheid. Benauwdheid in zijn ziel. Och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Dan bedoelt hij daarmee, Heere, laat mij niet omkomen door de hand van mijn vervolgers. Ziel is daar ook gewoon het woord voor mijn leven. Red mijn leven, want kijk, daar komt Saul en hij maakt me dood als u me niet redt. Dat woord ziel kennen wij ook nog in het SOS. Als vroeger een schip in nood was, dan werd de vlag gehezen, de SOS. Vlag wat in het Nederlands betekent, red onze zielen. Nou, die verdrinkende schipbreukelingen, die riepen natuurlijk daar niet om vergeving van hun zonde en redding van hun zieltje. Maar ze riepen daar, help ons, want ons schip zinkt. Hun leven was in gevaar. En dat is bijzonder belangrijk, zeg ik, ook in deze 22e psalm, ook voor ons leven. Dat we gewoon in het leven van elke dag, bij alles wat ons drukt en benauwd, al is dat dan geen vervolging in de zin waar David vervolgd werd door Saul, maar ook wij hebben met zoveel tegenslagen en zoveel moeilijkheden, zoveel verdrietelijkheden te maken, dat het leven ons soms ook zo moe maakt. Maar ook in die alledaagse gewone verdrietelijkheden wil God ons de weg wijzen. en wil hij onze vader zijn die ons bij de hand vat, waar dat we ook heen gaan. Gij hebt mijn rechterhand gevat, heren, zegt Asaf. En nu kan ik weer verder. Nu heb ik weer moed en kracht. Nu hef ik mijn hoofd weer omhoog. Maar, dat is zeker ook waar, in deze 22e psalm wordt ook nog een heerlijker beeld getekend. Dat beeld namelijk van de lijdende verlosser. Want al deze woorden in de 22e psalm kunnen niet toegepast worden op David. We weten niet van Davids beenderen die van één gescheiden zijn. En we weten ook niet dat ooit zijn klederen verdeeld zijn en het lot over zijn gewaad geworpen is. Trouwens, Lucas die wijst er uitdrukkelijk na als hij het lijden van Christus ons vertelt in zijn evangelie. En als hij spreekt van het loten over de rok van Jezus en over het verdelen van zijn klederen, dan zegt hij duidelijk, opdat de schrift vervuld worden gelijk door de profeet gesproken is. Ze zullen mijn klederen onder zich verdelen en het lot werpen over mijn gewaad. Dus dat verklaart de Bijbel, dat we hier toch natuurlijk en zeer hartelijk mogen denken, door Davids smarten heen, over de grote smart van de zoon van David. Want dat is natuurlijk ook waar. Het lezen van Davids smart brengt ons geen heil aan. Net zo min als het lezen van allerlei bekeringsgeschiedenissen kan nuttig zijn. Maar ik heb nog nooit een mens gehoord die bekeerd was door het lezen van bekeringsgeschiedenissen. Kan wel zijn hoor, ik zeg niet dat het niet kan. Maar ik zeg dat ik het nog nooit gehoord heb. Maar ik heb al vele mensen gesproken die tot God bekeerd zijn door het lezen van het offer van Jezus Christus. Voorgesteld als de liefde Gods om verloren zondaren te redden. En daar gaat het dan natuurlijk ook om in deze tekst. Als er staat, en alle einden der aarde zullen het gedenken. Wat zullen ze gedenken? Wel wat hiervoor beschreven is. Gedenken. Daar zit het woord vieren in. Zij zullen het vieren. Ze zullen het als een feestdag altijd weer opnieuw gedenken. Wij gedenken de bevrijding van ons vaderland en wij gedenken de verjaardag van de koningin enzovoort. En daar zit dan vast het vieren, het verblijd zijn van wat God gedaan heeft. Nou, daar staat, en alle eenden der aarde zullen het gedenken. Ze zullen dat gedenken. En daardoor zullen ze verlost worden. Niet door revolutie. Niet door de zwarten of roden of bruinen op te zetten tegen de bestaande regeringen. Daar komt alleen maar een zee van bloedvergieting uit voort. Want de geschiedenis heeft het bewezen. Elke revolutie verteert haar eigen kinderen. En brengt ook niet tot de gewenste vrede en welvaart. Ik wil beslist geen politiek praatje houden. Daar is de tijd van morgen met de kostbaar voor. Maar als we de voorbeelden zien van de landen rondom ons, die zogenaamd vrij geworden zijn, dan zegt een van hun eigen leiders, die lange tijd gestreden heeft om onder het bewind van Smit vandaan te komen, die zegt eerlijk, wij hebben het nog nooit zo slecht gehad onder de regering van Jan Smit, als dat we het nu hebben onder de regering van Mugabe. Ze worden doodgemaakt, ze worden vervolgd, ze worden verstrooid, de stam van de Matabele. Dat brengt de revolutie voort. Dat geeft de redding niet. Hoezeer we ook meedenken met de armen, met de ellendigen van deze wereld, met de hongerigen. Hoezeer we ook meevoelen met het lijden van deze mensen als we in hun midden leven. Hoe treurig ons hart ook soms gestemd is over al het leed en verdriet en de armoede en de honger die we dagelijks meemaken. Toch weten we dat de redding alleen gelegen is als dit in hun leven waar wordt. Want waar Christus komt, waar het evangelie komt, waar zondaren zich tot God bekeren, daar komen ook al de schatten van Jezus Christus, dat heeft hij beloofd. Hij zegt dat hij gekomen is opdat zijn schapen het leven zouden hebben en opdat ze overvloed zouden hebben. Dat heeft hij gezegd en dat doet hij. Wel nu, wat ons dan voor alle dingen nodig is, dat is dat zij horen, dat zij deze dingen horen. Alle eenden der aarde zullen het gedenken. Ze zullen ervan horen, ze zullen het leren zien als een wonder, en ze zullen het vieren, ze zullen het gedenken. Daardoor komt bekering. De nodigingen van God tot het heidendom, zoals dat ook beschreven is in Lucas 14. En dan is het zwaarste woord wat God tot de heidenen richt, komt. Wat hij ook altijd weer tot ons richt, dwars tegen alle bevrijdingstheorieën in. Nee, ik weet het, het is geen onmacht van God. Als hij nodigt, als hij bidt, als hij smeekt, als ik de tranen langs Jezus' wangen zie biggelen. O Jeruzalem, waarom weigert ge toch? Dat is geen onmacht, dat is liefde. Dit is een welbehagen geweest, niet door kracht en niet door geweld, maar door het kruis. Door het gedenken van het kruis. En dat is voor ons ook, geliefde, de enige weg om met God verzoend te worden. Om tot bekering te komen. Ik geloof dat er vanmorgen mensen naar Gods huis gevloden zijn. Die zeggen, Heere, ik weet dat ik het geestelijk leven niet ken. Ik besef dat ik zo niet verder kan leven en niet zo kan sterven. Bekeer mij toch, gebruik toch vanmorgen de preek, ook om mij te bekeren. Wel, dat middel is er. En die God die door dat middel werkt, die is hier present. Overal waar God zijn woord laat verkondigen, daar is God zelf aanwezig met zijn Heilige Geest. En nu wacht God om u genadig te zijn. Misschien heb u vanmorgen gedacht, ik wou dat de Heere maar tot me sprak. Wel nu, God spreekt. God spreekt vanmorgen tot u. Nou gaat het er maar om of u wil luisteren. God klopt vanmorgen aan de poort van uw leven. Nou gaat het er maar om of u die roepstem wilt volgen. En wat is dan die roepstem? Wel precies hetzelfde wat het was voor de heidenen. Deze dingen hier die genoemd worden, zullen het gedenken. Namelijk dat het Lam Gods gestorven is voor de zonde der wereld. Dat zijn beenderen vaneen gescheiden zijn. Dat zijn klederen verdeeld werden, het lot geworpen werd over zijn gewaad. Dat betekende, het is klaar met hem. Het is uit, want wiens klederen gaan wij verdelen? Wel, dat gaan we doen van onze geliefden die al lang begraven zijn. Dan zeggen we ten einde, we mogen ze misschien nog een klein poosje bewaren. Maar dan zeggen we, ach, laat ik ze maar weggeven. Want mijn man, mijn kind, mijn vrouw is het toch niet meer. Hij zal, zij zal, mijn kind zal er nooit meer iets aan hebben. We doen het met smart in ons hart, maar we doen het maar. Want het kan ons onze geliefden niet wedergeven. Nou, hier is het gebeurd voor de ogen van Jezus, hij ziet het nog. Ze verdelen zijn kleden, zeggen hij is weg, hij is dood, er komt nooit wat van hem terecht. Dit gedenkende, en in dat offer, dat hij bracht, die gadeloze liefde, die onuitsprekelijke ontferming, die daar, terwijl hij nederdaalde ter hel, zo duidelijk openbaar kwam, als hij daar aan zijn zijde, die moordenaar, die gereed was om ter helle neer te dalen, zo op het laatste moment nog van de rand van de hel wegtrok en hem in het hemelse paradijs binnenbracht. Als we daarover gaan denken. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Ik heb toch nooit kwaad gedaan. Ik heb toch geen straf verdiend. Ik heb toch uw wet in het binnenste van mijn ingewand getrouw bewaard. Waarom verlaat gij mij? Waarom moet ik helse smarten dragen? Waarom komen de brullende avondwolven? Waarom komen ze op mij af als verscheurende dieren? Wat heb ik misdaan?
Ik heb de armen geholpen, ik heb de hongerigen gevoed. Ik heb de kindertjes onder mijn armen vergaderd. Waarom moet ik sterven en verloren gaan? En wij weten het antwoord. God heeft het ons bekendgemaakt. Het was om onzentwil. Om onze zonde uit te delgen. Om onze overtredingen te verzoenen. Om de weg tot God te banen. Kom, laten we met die heidenen er ook eens aan denken. Want kijk eens in de tekst. Het is het middel tot onze bekering. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. Dat is het middel. Ze zullen zich tot de Heere bekeren. U weet nou onderhand wel wat bekeren is, hè? Bekeren, dat is je afkeren en je toekeren. Ik las in een stukje, op een stukje papier wat me vorige week zomaar gegeven werd, dat een van onze grote reformatoren, Bullinger, de reformator van Zürich, die in de eerste tijd van de reformatie met zulke geestdrift gewerkt heeft onder de Zwitsers. Hij zegt, bekering, dat is God als zijn vader en medicijnmeester zijn wonden laten zien en hem aanroepen als een allerliefste vader. Heerlijk, hè? Heerlijk zulke evangelie. Daar hoef je toch niet bang voor te zijn. Om je zo tot God te bekeren, daar hoef je toch niet bang voor te zijn. Dat kan je leven toch niet schaden of mismoedig of somber maken. Zoals je misschien wel eens gedacht hebt. Is niet? Bekeren, dat betekent dat je dit niet meer mag doen. En dat je daar niet meer mag komen. En je vindt het toch zo fijn om eens een avondje gezellig uit te gaan. Lekker onderuit met een borreltje en een meisje versieren. He, dat is feest vieren. Maar bekeren, dan mag je dat allemaal niet meer doen. Bekeren, dan moet je er recht uit het paadje lopen wat je vader en je moeder loopt, want dat zijn bekeerde mensen. Ach, bekeren, dat is van de duisternis in het licht komen. Dat is van de ellende in de verlossing komen. Dat is van de hel in de hemel komen. Bekeren, dat is van alle ellende verlost worden en de lucht van de hemel inademen. Die reine, heerlijke lucht. Die hemellucht, waar je ziel, waar je leven door gezuiverd wordt, waar je je hart in op kan halen, dat is bekeren. God als zijn vader en medicijnmeester zijn wonden tonen en hem aanroepen als een allerliefste vader. Dat is bekeren. Wie heeft er nog wat op tegen? Alle einden der aarde zullen het gedenken. Daar hoort u ook bij. Tot die einde der aarde. En zich tot een Heere bekeren. Afkeren. Ja, gelukkig wel. Stel je voor dat we als bekeerde mensen ook de zonde nog lief zouden hebben. Dan zou die bekering voor ons geen enkele betekenis hebben. Afkeren van hetgeen we beginnen te haten. Want dat is een wezenlijk kenmerk van bekering. Dat we de zonde gaan haten. En verlaten. Dat we gaan jagen naar deugd. Ik heb deze dagen het kleine vragenboekje van Borstius weer eens opnieuw opgegraven. Vroeger dan hebben ze in Zeeland en bij ons ook op de eilanden, voor de kinderen die Hellebroek nog niet leren konden omdat dat te moeilijk was, een vragenboekje gehad door een zekere dominee Borstius, een predikant uit de Hervormde Kerk van Rotterdam. En ik vind dat toch zo'n bijzonder leuk geschikt boekje voor de kleinste kinderen. Eén zin trof me daar weer in bijzonder. Als hij de kinderen zegt en leert, wat is bekeren? Dan antwoordt hij, zijn leven te beteren. Nou, dat lijken me toch wel een beetje vrijzinnig. Of in ieder geval Arminiaans. Zijn leven te beteren. Maar toch had die predikant het bij het juiste eind. Dat is een punt. Hij wilde natuurlijk niet die bekering in al zijn facetten voor dat kind uitbeelden. Er zijn natuurlijk meer zijden aan de bekering. Maar een wezenskenmerk van de bekering is zijn leven te beteren. Als je je leven niet betert in de weg der bekering, dan is je bekering niet van God. Want al degenen die dit ziende, zijn leven, hun leven gaan beteren. Ze kregen een haat tegen de zonde en een liefde tot de wet van God. Hoe lief heb ik uw wet. Die is mijn betrachting de ganse dag. Want het juk van Christus is niet zwaar. Hij zegt het zelf. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Want wat is de wet volbrengen? Dat is God lief te hebben. Nou, als God nou zijn zoon gegeven heeft, omdat hij u lief had, omdat hij jou lief heeft, is het dan zo moeilijk om te zeggen, Heere, maar dan heb ik u ook lief. Heere, maar dan wil ik niks meer doen wat u mishaagt. Dan wil ik voortaan in uw wegen wandelen. Heere, neem gij mijn handen beide, houd ze met kracht omvat. Wees mij een vast geleide op het smalle pad. Ik wens te zijn als Jezus. Kent u het nog? We hebben het als kind zo dikwijls gezongen, moederschoot. Ik wens te zijn als Jezus, in het goede nooit vertraagd. Dat men van mij kon zeggen, hij doet wat God behaagt. Helaas, ik ben niet als Jezus. Dat ziet in elk aan mij. Ach, Heiland wil mij helpen en maken zoals gij. Is het niet heerlijk? Om het beeld van Christus te mogen gaan dragen. Om op hem te mogen gaan gelijken. Geeft het geen verzadiging hier op de aarde reeds. Wanneer we om zijnentwil verdrukt en belaagd worden. En niet tegenspreken. Maar zelfs nog vriendelijk zijn voor onze vijanden. Omdat we weten dat we zelf als vijanden met God verzoend zijn. Door het kruis van Christus. Ze zullen zich tot een Heere bekeren. Dat is afkeren van, van het heidendom. Dat is hun Babimo feesten verlaten waar ze hun kafferbier en hun brood en hun milipap in het vuur werpen. Als een offer aan Babimo. Dat is zeggen, ik zal er niet meer aan deelnemen. Maar doet hij, ik zal het niet meer doen. Ik beloof het aan de Heere. Ik zal er niet meer aan deelnemen. Ik heb nu gehoord het woord van de Heere. Ik heb de liefde van de Heere gezien. Toen u gepredikt hebt het kruis van de Zoon van God die stierf voor mijn zonde. Ik wil hem nu dienen. Ik wil hem nu lief hebben. Wat moet ik nu verder doen? Dat is de eenvoudige vraag van het bekeerde hart onder de heidenen. Daar, maar ik denk dat het hier precies hetzelfde is. Als we een blik slaan in het vaderharte Gods. Als we het zien wat Hij gedaan heeft en geworsteld heeft. O, dan zien we de toren van God. Dan zien we de diepte van de gerechtigheid van God. Waar wij tot in eeuwigheid niet aan kunnen voldoen. Dan zien we de bliksemen van Gods vurige wet inslaan. Maar niet in mij. O, dat is altijd het wonder, als we dit gaan bedenken, als we dit gaan vieren, niet in mij. O God, waarom? Waarom milde handen en vriendelijke ogen? Dat heb ik niet verdiend. Ik heb straf verdiend, ik weet het. Ik weet het uit mijn eigen leven, toen ik daar ergens door de straten van Brunsum liep. Ik zei, Heere, kom dan met de straf. En kom dan met de slagen, want dat heb ik verdiend. Ik word verteerd door uw liefde en ik heb slagen verdiend. Waarom komt de wet niet? Hij vloekt me toch. Waarom straft u me niet? Het zou een welgevallen geweest zijn als ik in die tijd de straf van de Heere zou mogen ervaren. Dat zou nog enigszins verzoening teweeg gebracht hebben over mijn zonde. Maar als we zien op hem die de straf gedragen heeft, dan gaan we restloos ten onder. Dan wordt de verzoening niet door ons aangebracht. Dan zullen we tot in eeuwigheid geen prijs ontvangen voor onze bekering. Maar zullen we het met louter stem zeggen. Het lam dat op de troon zit is waardig te ontvangen. Alle lof hier en bidding en dankzeggen. Want hij heeft het geheel gedaan en hij heeft het alleen gedaan. Jezus, Jezus alleen. Ze zullen zich bekeren, staat er. Ze zullen hem ook aanbidden. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Aanbidden, dat is het einde van bidden. Die aanbidt, heeft niets meer te bidden. Weet je wie er aanbad? Dat was Thomas. Die ongelovige Thomas. Die zei, ze kunnen me nog veel meer vertellen. Maar ik moet het eerst zien. We kennen die stem ook wel. Ik moet het eerst zeker weten. Dat woord zegt voor mij niet alles. Jullie mogen jullie blij maken met een woord. Maar ik geloof het zomaar niet. Kent u die mens ook in uw eigen hart? Die het zomaar niet gelooft? Nee, we hoeven het ook niet zomaar te geloven. We hebben het profetisch woord. Dat zeer vast is. En er is nooit een sterveling verloren gegaan. Die zonder zien op dat woord vertrouwd heeft. Die met zijn hart, met zijn geloof gezien heeft. Als alles tegen was. In het woord gezien. Gods hart gezien. Aan Gods hart geluisterd. En dan kan uw woord, opschoot ik alles mis. Door zijn smaak, mijn hart en mijn zinnen streven. Dan zal ik straks staan in het gericht. Als de duivel me belaagt. Als de mensen als de stieren van Bazen op me afspringen. Dan zal ik zeggen, op uw woord, heren, heb ik gehoopt. En God zal mijn stem horen. Want het is vast en het is zeker. Totdat de Heer het ongeloof in Thomas overwon. Maar Thomas niet prees. Toen Thomas gezien had, toen aanbad hij. Toen had hij geen vragen meer. Maar de Heer Jezus zegt, ja Thomas, omdat je gezien hebt, daarom heb je geloofd. Maar zalig zijn ze, die niet gezien, en die toch, die nochtans, geloofd zullen hebben. Stel je voor dat wij eerst moesten zien. Dat we eerst de wonden moesten zien. Dat we eerst de opgestane Christus moesten zien, met deze lichamelijke ogen. We zouden er slecht aan toe zijn. Die niet gezien en die nochtans geloofd hebben. Nu geliefde, als we aan deze dingen denken en ons tot de Here bekeren, dan gaan we met alle geslachten der heidenen voor het aangezicht van de Here aanbidden. Wat doen we dat weinig? Oh, wat betrappen we er onszelf op. We zijn nog wel aan het bidden. Aan het vragen. Vroeger zei broeder van de Berg eens, we hebben hem natuurlijk nog gekend. Die zei eens, we zijn profiteurs in plaats van profeten. En daarin had hij het recht. We zijn vaak zulke profiteurs. We roepen vaak net als de heidenen, geef, geef, geef. Maar waar zijn we profeten? Waar zijn we aanbidders? Waar knielen we aan zijn voeten neer en zeggen, Heere, u hebt het goed gedaan hoor, u hebt het goed gedaan. Want dat is aanbidding. Aanbidding is als de overstelpende genade bewijzen van God tegen de zwarte achtergrond van onze zonde voor ons zo groot geworden zijn, dat we met Thomas zeggen, mijn Heere en mijn God. Dan worden we aanbidders. Zij zullen voor uw aangezicht aanbidden. Voor het aangezicht des Heren. Dat heeft een speciale betekenis. Voor het aangezicht des Heren. U moet dus even denken aan die geschiedenis van Ahasveros en Haman. Toen die goddeloze Haman het hele volk der Joden wilde uitroeien. En die zaak via Mordechai en Esther bij de koning bekend was. En toen Esther aan die maaltijd tegen haar man Ahasveros zei, die boze man die ons volk wil uitroeien, dat is hij. Toen stond de koning op in zijn toornigheid en hij ging de tuin in. En Haman, hij wist, dat kost mijn leven, want hij kende natuurlijk zijn vorst. En toen viel hij neder op het bed van Esther. En hij zei, red toch mijn leven, red mijn leven. En toen kwam de koning terug. En toen zei hij, wat? Zal je de koningin nog verkrachten in mijn eigen huis? Hij zei tegen een van zijn hovelingen, bedek zijn aangezicht en breng hem weg. En hangt hem op die galg die hij voor Mordechai opgericht heeft. Dan moest zo iemand zijn aangezicht bedekt worden. U kunt het zelf nalezen. Dat betekent, hij mocht de koning nooit meer zien. Hij moest sterven, want die koning was de personificatie van de godheid onder die heidense koning. Dus de koning zien, dat was leven. Als hij de gouden scepter aan Esther toereikt, dan wordt haar aangezicht niet bedekt. Zij mag hem zien in gunst. Hij zegt, kom maar, zeg het maar. Wat wil je hebben? Het waren absolute heersers over dood en leven. Maar als je aangezicht bedekt moest worden, dan was je dood. Weg. Nooit meer zien. En als hier nu staat in de tekst, en de geslachten der hedenen, zullen voor zijn aangezicht aanbidden, dan wil dat zeggen, hun aangezicht zal niet bedekt worden. Ze zullen de koning zien in zijn schoonheid. Ze zullen gemeenschap hebben met hem die ze verlost heeft. Ze zullen zijn vriendelijke gunst aanschouwen. Want zijn aangezicht immers geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten. Dat is de betekenis van ze zullen voor zijn aangezicht aanbidden. Daar zal geen grimmigheid op zijn aangezicht zijn. Want in Christus mogen we naderen tot onze allerrechtvaardigste rechter. Verwijt hij ons nooit meer. Hij zal ons niet van hem zenden, want hij heeft het beloofd. Zo is hij gekomen voor zijn aangezicht aanbidden. Want, staat er, want het koninkrijk is des Heren. Het koninkrijk is des Heren. Dat redengevend woord, want. Want het koninkrijk is des Heren. We denken zo vaak, ook als we zending bedrijven, dat ook dat stukje van de wereld toch tot Christus mocht komen. Dat stukje van de wereld toch ook Gods terrein mocht worden. Maar lees nu wat er staat. Het koninkrijk is van de Heren. Daar ben ik immers mee begonnen. God heeft het koninkrijk niet aan de Satan overgegeven. Al schijnt het vaak. Maar het koninkrijk is nog steeds van de Heren. Wij zijn nog steeds van Gods geslacht. Al is het dan dat God ons om onze zonde onder de vloek gebracht heeft, of we onszelf onder de vloek gebracht hebben, beter gezegd, door onze zonde. En Satan vanwege onze zonde machtig is in ons leven. Satan is geen God naast God, hoor. Satan is ook maar een miserabele schepsel, wat van God is afgevallen, een duivel in de hel geworden. Als de Heer Jezus in de buurt komt, dan kronkelt hij als een slang aan de voeten van Jezus. En dan zegt hij, gooi me toch niet in de hel voordat de tijd daar is. Want hij weet dat de hel voor hem bereid is. Nee, hij is doodsbang van Jezus. Want het koninkrijk is des Heren. O, leg zo je hart en wandel maar voor God bloot. Laat de Heer zo ook maar in uw hart kijken. Waar je van zegt, Heren, het lijkt wel of de duivel in me speelt. Het lijkt wel of hij helemaal de baas over me is. Alle einden der aarde zullen. En dat is niet het zullen van de machthebber met het zwaard. Maar dat is het zullen van Jezus Christus die nodigt. En dat overwint ook in uw hart. Die macht van de boze en van de zonde en van het kwaad waar je nou elke dag mee te strijden hebt. En gevoel toch van tijd tot tijd dat de zonde u naar beneden trekken. U voelt toch van tijd tot tijd dat het niet goed met u staat die nog zonder de verzoening met God voortleeft. Wel nu, je hoeft bij de duivel niet om genade te gaan, hoor. En je hoeft niet bij hem terecht te komen om te zeggen, lieve duivel, los me toch. Want hij zal het nooit doen. Kom tot Jezus. God heeft hem gegeven om de werken des duivels te verbreken. Hij is die sterke held waar Luther voor gezongen heeft. Ons staat de sterke held terzij die God ons heeft verkoren. Nou, leun met je ziel tegen hem aan. Als er hier één is die ooit te vergeef zijn beroep gedaan heeft op Jezus Christus, hij staat op. Het is onmogelijk dat degene die op hem betrouwt, niet door hem geholpen zal worden. Tegenwoordig zeggen ze, er zijn zondaars, die zijn het van nature en ze kunnen er niet van verlost worden. En ze hebben de zonde gelegaliseerd. Ze ontvangen ze zelfs in de gemeenschap der christenen. Ik vind het zelfs vies om er verder over te praten. Maar ik zeg u, welke zonde die Gods woord zonde noemt, ook in uw hart is, is door Christus te overwinnen. Al zouden ze hier zitten. Meisjes, jongens, die niet los kunnen komen van zonde. U weet zelf wel welke zonde u bezet. Maak God niet tot een leugenaar. De duivel is een leugenaar. Van het begin. En de mensenmoorder. Maar als u tegen hem aanleunt. Als u hem aan de zoom van zijn kleed raakt. Als u voor zijn voeten neervalt. Met een biddend hart. En met gevouwen handen. Want u weet wat dat betekent. Als u je handen vouwt. Dan betekent dat, Heere, ik kan het niet meer. Met handen, met gevouwen handen kan je niet meer vechten. En met gevouwen handen kun je zelfs niets aangrijpen. Met gevouwen handen kun je net vragen, gena. O God, gena. Maar dan is die God ook bereid om zich over je te ontfermen. De hele Bijbel staat er vol van. Zo zullen ze komen. Kijk maar hoe Jezus het doet. Hij roept de kindertjes naar hem toe. Dat is het zullen van Jezus. Ze zullen komen. En hij zegt, het koninkrijk der hemelen toe. Hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Dat is het zullen van de tekst. Dat is de macht die Christus op u uitoefent. Dat is het evangelie van genade. Hij vraagt het. O, hij kon uw hart stuk slaan. Hij kon u met geweld, met bruut geweld zijn koninkrijk binnenduwen. Maar het behaagt hem niet om op deze wijze van vijanden vrienden te maken. Integendeel. Hij komt tot u. En het zwaarste woord dat hij spreekt is: geef mij uw hart. Kom tot mij. En uw ziel zal leven. En ik zeg het nog eens en met nadruk. Dat is geen zoetsappigheid. Dat is geen zwakheid. Maar dat is liefde. Want weet dit. Als deze liefde uw hart niet breekt. Laat ik het duidelijk zeggen in verband met de 22e psalm. Als de gekruiste Jezus, de man van smarten. Als het bloed wat uit de stekels van zijn doornenkroon druipt. Als zijn lijden en sterven u niet kan doen breken met de zonde, dan is er in de eeuwigheid geen ander middel. Want daar vloeken met het hart verstalen, daar zal het gezicht door God gebrocht, hoe het bloedransoen verzoening kocht, weldra het stenen hart vermalen. Laat u, o laat u, dan zaligen. Bedenk, dit is geloof. Die zo tot hem komt, die ervaart het, want het koninkrijk is des Heren. En hij heerst onder de heidenen. Niet mocht hij eens heersen onder de heidenen, en kwam dat koninkrijk toch onder zijn bestuur. Nee, we brengen het evangelie van Gods genade, omdat God de wereld lief gehad heeft. En omdat hij tot aan de einde der aarde nog van die andere schapen heeft, die ook moeten toegebracht worden, zodat het zijn zal ene kudde en ene herder. Nu, geliefden, u begrijpt toch dat het vanmorgen niet gaat over de Tswana's alleen. En over de Papuas. En over de Hausa's of de Yoruba's of hoe ze ook heet in Nigeria. Maar dat het vanmorgen ook gaat over u en over mij. Want de weg waardoor de heidenen zalig worden, is de weg waardoor ik zalig word. En waardoor u zalig wordt. Onthoud het toch. Zij zullen zich tot een Heere bekeren, als zij hieraan zullen denken. Dit is ook wat God vanmorgen tot u te zeggen heeft. Ga daarmee naar huis. Overleg dat als de macht van de boze komt. En als de zonden zo sterk zijn, vooral als we jong zijn. Als ons bloed bruist. En als we iets van deze wereld willen zien. Als we mee willen genieten. Als we af willen dalen in de geneugde van deze wereld. Daar is geen beter medicijn. Niet alleen tot vergeving van zonden. Maar ook tot heiliging van ons leven. Om dit te gedenken. Probeer het eens. Probeer het eens als je naar de film wil. Ik zal maar een greep uit het leven nemen. Als je naar een leuke film wil. Een lekkere film wil. Genieten wil. Probeer het eens. Om naar zoiets te gaan kijken. Waar met God en alle zeden gespot wordt. Ik weet, daar zijn tegenwoordig ook goede films. Daar praat ik nou niet over. Ik praat het over die ding. Over die films waar we met onze ziel het verderf gaan zoeken. Waar we dingen gaan zien en gaan horen. Die tegen Gods woord ingaan. Dat bedoel ik natuurlijk. Denk nu eens. Je bent van plan om daar vanavond naartoe te gaan. En je wil het nou ook wel eens zien. En de hele wereld doet het toch. Denk dan eens. Wat hier in de 22e psalm staat. Al mijn beenderen vaneen gescheiden. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? En probeer het dan maar eens om daar rustig te gaan zitten. Dat is medicijn tegen alles om. Denk het maar eens in. Als de wereld zegt, je hoeft niet meer te trouwen. Wel, nee, je probeert het eerst eens een paar jaartjes. Je leeft gewoon met elkaar. Briefje halen op het stadhuis, is toch niet nodig? Als je elkaar maar lief hebt. Nieuwe idee. Probeer het maar eens. Bij de opengeslagen Bijbel. Zo te gaan leven. Dan blijft er diep in je hart. Die worm knagen. Want God en uw ziel weten. Dat het niet goed is. Als u er vanaf wil. Lees dan samen deze 22e psalm. En zie Christus verkrimpen aan het kruis. Om uw zonde. Omdat u zijn geboden schendt, zijn wetten achter uw rug werpt, met de wereld mee wil doen, dan zal het u niet licht meer vallen. Ik ben er zeker van. Het geldt voor ons allemaal, bekeerd en onbekeerd. Als we hier aan denken, daarmee bezig zijn, dit gedenken dus, zong de oude dichter, zullen zijn bekeerd. Ja, dat kan niet anders. Daar vallen vruchten van. Dat kruis draagt vrucht. En ook in ons leven. Die God liefhebben. Die begeren volmaakt te zijn. Die de dag van zijn toekomst verwachten. Die hongeren en dorsten naar zijn wederkomst. Dan zal de aarde vol zijn. Van kennis des Heeren. Dan zal de goddeloze niet meer zijn. Dan zal hij koning zijn, van zee tot zee, en van de rivier tot aan de einde van de aarde. Dan zal hij komen in grote kracht en heerlijkheid, niet meer als de man van smarten, maar als onze koning, die overwonnen heeft, in zijn blinkend wit kleed, en met zijn gouden kroon op zijn hoofd, met zijn voeten die blinken gelijk gloeiend koper. Dan zal hij komen, om ons door zijn heilige engelen te laten dragen. In de schoot van Abraham. Wij die nog in dit leven zijn. Waar we dagelijks met onszelf en onze boze lusten te strijden hebben. Wat is er een beter medicijn dan dit gedenken. Als de vloek ons weer dreigt. Als de toorn Gods ons benauwt. Als we geen rust hebben voor onze zielenvoet hier op aarde. Als ons geweten ons aanklaagt. Misschien ook als de mens ons nawijst. Waar zullen we heen gaan? Hier wordt de rust gevonden. Hier het vette van Gods huis gesmaakt. En als we ook in de weg van heiliging, vernieuwing van ons leven zoeken. We kunnen er niet toe komen. Ook onze ziel kreeft aan het stof. Ook wij blijven altijd begeren die dingen die God verboden heeft. Naar ons natuurlijk vlees. Wel nu als de strijd te veel wordt. Als de vijanden ons schijnen te overweldigen. Hier staat het. Alle einden der aarde zullen het gedenken. En zich tot een Heere bekeren. Als er geen lofzang meer in uw ziel is. Dan komt het. Als u over hem gaat denken. Als uw noden te groot schijnen. Dan brengt hij u tot aanbidding. Voor zijn aangezicht. De overwinning is daar. Satans kop is verpletterd. De prijs is betaald. We hebben slechts te volgen. Het kruis hem na te dragen. Dan zullen we straks ook voor eeuwig met hem overwinnen. Want hij heeft het beloofd. Hier is het dan nog. Als een hert dorst naar de waterstromen. Zo dorst mijn ziel tot u, o God, maar dan, na zwerftocht en benauwing, God weerzien in klare aanschouwing. Amen. Bedanken de Heere. Lieve Heere, we vallen in aanbidding neer om het wonder der verlossing in de Zoon van uw liefde. Ge zijt voor ons zo. De schoonste aller mensenkinderen. En genade is op uw lippen uitgestort. Daarom hebben we u lief. We danken u voor het offer dat u bracht. Voor de liefde daarin betoond. Voor uw geest ons geschonken. Voor het geloof. Waardoor we staande blijven in de dag der beproeving. We danken u, Heere. Dat u ons uitkoos. En dat we mochten naderen. Uit het aards gedruis. We danken u, o Vader, dat ge ons lief had met een eeuwige liefde. We danken u, Heere Jezus, dat u het offer zijt ingedragen in het binnenste heiligdom. En we danken u, dierbare geest, die ons leidt tot in het vaderland. Amen. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 68. Psalm 68, daarvan het 16e en het 17e vers. Gij koninkrijke zingt Gods lof. En het 17, hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft, looft God. Elk moet hem vrezen. 16 en 17 van 68. geliefde gaat dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan uw licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.